Goedenavond allemaal. Zoals gezegd, ik mag de aftrap doen van de eerste drie dinsdagavonden. Tijdens de vakantie van onze voorganger. Het is natuurlijk ook een beetje dubbel voor ons allemaal, want ja, na augustus dan breekt de periode aan zonder onze voorganger, broeder Niemeyer. In die volle verzekerheid dat de Heer zal voorzien op zijn tijd, gaan we daar ook biddend naar uitzoeken, uitkijken hoe de Heer dat gaat oplossen. De vorige keer dat ik hier stond, heb ik u meegenomen in een gedeelte van de profeet Samuel. En dat wilde ik eigenlijk vanavond ook weer doen, maar op de een of andere manier dacht ik van nee, dat is toch misschien voor een andere keer weggelegd. Dat is ook wel makkelijk als je iets uitgewerkt hebt en dat ligt al een beetje in de kast. We maken zo heel wat mee in de gemeente. Dat is ook normaal natuurlijk. Gemeente leven, dat is heel blijdschap. En verdriet gaat soms hand in hand. Maar die volle verzekerheid die we net gezongen hebben, daar wilde ik met u even vanavond bij stilstaan. En wat u voor mij ook wel bekend bent, is dat ik soms te veel heb. En misschien ook wel eens een keer iets te weinig heb. Ik ben daar nog steeds zoekende in dat stukje time management. Nou, u moet het mij maar vergeven als ik het niet helemaal afrond of juist te snel doe. Dan hoor ik uw feedback graag. Sowieso. Goed. Volle verzekerheid. Enig idee hoe vaak dat in de schrift voorkomt? Nee. Het is nu te mooi voor woorden, maar het is echt zo 3 keer. Mooi getal. We gaan dat met elkaar eventjes opzoeken, lezen. Ik heb heel wat Bijbelversen zo uitgewerkt hier staan. En misschien is het wel heel erg veel, maar we gaan maar kijken hoe de avond gaat. De eerste keer treffen we aan in Hebreeën. Alle 3 de versen overigens in het Nieuwe Testament. In Hebreeën 10, vers 22. Gisteren of eergisteren kregen we een compliment van de voorganger. Het geritsel, het bladeren in de Bijbel. Nou, ook hier hoor ik dat weer. Hebreeën 10, vers 22. Dit naar aanleiding van het bloed van de hoge priester. In de herziende Statenvertaling staat dit. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart in volle verzekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Mooi, hè? Laten we tot hem naderen met een waarachtig hart in de volle verzekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Eigenlijk zou ik het hier nu moeten laten. Prachtig dit. De tweede keer. Kolossenzen 2. Vers 2, een stukje terug. Daarboven heb ik geschreven, Paulus voert strijd voor de gelovigen. Mijn notitie. Kolossenzen 2, vers 2 vermeldt ons dit. Opdat hun harten bemoedigd worden, mogen worden, samengevoegd in de liefde en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen om het geheimenis te leren kennen van God en van de Vader en van Christus. Kolossenzen 2 vers 2. Nou lees ik natuurlijk uit van mijn eigen papiertje hier, dus als ik dat verkeerd heb dan hoor ik dat graag. De derde keer staat weer in Hebreeën. Ja, ik lees vooruit de herziene Statenvertaling. In mijn optiek moet dat te lezen zijn. Goed, ik hoor toch wat geroezemoes. Hebreeën 6, vers 10 en 11 wil ik u even voorlezen. Het is de derde keer. In dit geval pak ik vers 10 erbij. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u zijn naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient. Dan vers 11. Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont tot volle zekerheid van de hoop tot het einde toe.
Is dat Hebreeën 10 vers 11?
10 en 11.
6.
6, ja, Hebreeën 6. Nee, dat geeft niet. Ik heb het uiteindelijk ook uitgewerkt hier, dus als na afloop iemand zegt van ik wil dat nog een keer nalezen, dan kan dat natuurlijk. Ik heb hier een vraag staan, waarop het berust de zekerheid van de gelovigen? Want we hebben nu 3 keer de volle verzekerheid gelezen met elkaar. En die zekerheid berust op 4 punten. Ik ga ze even noemen. De volkomenheid van de verzoening, de beloften, het hoge priesterlijk werk en door het ontvangen van de goddelijke geest, de Heilige Geest. Het zal u niet verbazen dat ik die 4 punten uitgewerkt heb. Ik ga ze niet alle 4 behandelen, ik heb er hier 3 hier uitgewerkt staan. En ik wilde beginnen met de belofte, zelf omdat ik dat heel erg mooi vind. Ik pak er nog even een Bijbelvers bij, u mag meebladeren, hoeft niet. Ik heb het hier staan, Johannes 10 vers 28. En ik geef hun eeuwig leven, beloften hebben we het over. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat een troost. Wat een troost. Wat een bevestiging, prachtig. Jezus, de Heer Jezus belooft dus eeuwig leven. De Heer Jezus belooft dat wij als gelovigen niet verloren gaan. Dat kunnen we hier allemaal teruglezen in dit ene vers. En niemand kan dat veranderen. Fantastisch. Dan volgens mij een vers dat het meest bekende vers van de Bijbel is. Johannes 3 vers 16. Toch maar even genoteerd. Altijd weer even goed om tot ons te laten doordringen. Sommigen kennen het uit hun hoofd. Velen denk ik. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God gaf zichzelf in de zoon. Belofte, hè? Geweldig dat dat zo gegaan is. Doordat de geloof te aanvaarden, gaat men niet meer verloren. Dat staat er ook zomaar heel eventjes. Laten we dat ons beseffen. Dat als we geloven, we niet meer verloren gaan. Een zekerheid. Dat te geloven geeft een eeuwige relatie met God de Vader. Prachtig toch dat we, als we geloven, een eeuwige relatie, oneindige tijd met God de Vader kunnen hebben. Om stil van te worden. Dat is het ook nu. In 2 Timotheus 1 vers 10 en 12 staat het volgende. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, verlosser, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Dat is vers 10. Vers 12. Daarom onderga ik ook deze dingen, zegt Paulus, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb en ben ervan overtuigd dat hij bij machten is, mijn pand, bij hem weggelegd, te bewaren tot die dag. Dat zingen we ook wel eens. Prachtig.
In
10 en 12. 2 Timotheus 1. 10 en 12. In 2 Korintiërs 5 vers 9 en 11 staat vergelding en uitbetaling. Mijn samenvatting. Ik wacht heel eventjes. Ik weet dat ik u de Nieuwe Testament door laat gaan. 2 Korintiërs 5 vers 9 en 11. Een bijzondere zin eigenlijk die daar staat zometeen met het woordje wij. Daarom stellen wij, Paulus, er ook eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heer kennen, bewegen wij de mensen tot geloof en vertrouwen. Hierin komt die belofte ook zo mooi naar voren. Want we hebben die volle verzekerheid. Er eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om hem behagelijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Als we behouden zijn, hoeven we daar niet voor te vrezen in de negatieve zin van het woord vrees. Meer ontzag, denk ik. Dat klinkt, ik vond het altijd heel moeilijk, hoor, deze zin, omdat ik daar een beetje bang van werd. Hè? Zeker als jong gelovige vond ik dat heel, nou, een spannende zin, om het zo maar eens te zeggen. Ik denk niet dat dat zo spannend of eng is. Helemaal niet. Ik denk dat de Heere, als wij kinderen van God zijn, met zijn armen open, ons ontvangt en met ons doorneemt hoe het gegaan is. Want aan de ene kant is er dan vergelding voor hetgeen wat niet goed is geweest, maar dat is weggedaan door het bloed, reinigend bloed van Christus. En er komt ook uitbetaling. Dat klinkt heel zakelijk, dat weet ik. Ik zit in het zakenleven, dus vandaar dat dat woord zo dan hier komt. Maar uitbetaling is de beloning die we krijgen later. Het is prachtig om dat met elkaar ook een keer te onderzoeken wat dat dan is. En als we dat dan onderzoeken en we lezen dat, of ik lees dat, dan denk ik ook iedere keer mijn capaciteiten als mens gaat ver tekort komen om dat te begrijpen. Of niet, Mark? Daar hebben we zaterdag heel even over gesproken. Dat we hebben veel van God gekregen en dat moeten we gebruiken en inzetten. Maar we komen ook schromelijk tekort om volledig te begrijpen, volkomen te begrijpen wat ons te wachten staat. In ieder geval dat. Wel mooi om dat zo met elkaar te kunnen bespreken. Dat was het puntje beloning. Misschien ben ik iets te snel gegaan. Ik vond het in ieder geval het belangrijkste punt van de vier punten die ik heb. Dan heb ik het volgende van die vier, is het hogepriestelijk werk van de Heer Jezus. Als u voor mij zou willen opzoeken, Hebreeën 7 vers 25 in uw eigen vertaling. Want ik heb hem hier genoteerd in de Willibrord vertaling. En dan ga ik hem dat voorlezen, omdat ik dat een heel mooie vers vertaling vind. Hebreeën 7, vers 25. Zeg ik 6? Oké. Misschien is het goed als iemand dat voorleest. Aan de andere kant, ik realiseer me dat ik op een versterking zit. Dus misschien is het beter als ik dat zelf doe. Ik lees het eerst even voor uit de herziende Statenvertaling. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Nou, u heeft ondertussen de tijd gehad om het in uw eigen vertaling ook even te lezen. Het zal denk ik niet zoveel afwijken. Dat is dan mijn mening. Maar de Willibrord vertaling geeft het hier ook prachtig weer. Daarom is hij ook in staat om hen, die door zijn tussenkomst tot God naderen, voor altijd te redden. Ik heb dat zwart gemaakt, extra zwart gemaakt op mijn papiertje. Voor altijd te redden, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Ook weer een bekend vers, maar eigenlijk ook weer heel erg mooi, een heel erg mooi vers om weer stil van te worden. Ik heb dan ook hier genoteerd, heerlijk om te weten dat de Heer Jezus voor ons bidt en pleit. Dat doet dus God zelf voor ons. Daar is bij stilstaan. En dat geeft ons dus die volkomen zekerheid. Dan nog wat meer over het hoogpriestelijke werk van de Heer Jezus in 1 Johannes 2 vers 1 en 2. En dan komt het zo prachtig naar ons toe. Ik heb tijdens de bijbelstudies die ik een aantal jaren gedaan heb voor de jeugdappellers, 16-plussers, hebben ze mij wel eens erop gewezen van bij Hans, bij elk vers zeg je heel vaak van het is zo mooi. Of een andere uitspraak. Dat herkennen we denk ik wel, hè? Ja. Ik hoor het me nu zelf eens zeggen en ik denk dat ik daar maar gewoon blijf mee doorgaan. 1 Johannes 2 vers 1 en 2. Ik lees u dit voor. Het gaat dus over dat tweede stukje, het hogepriestelijk werk van de Heer Jezus. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. En Hij, de Heer Jezus, is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Laten we daar eens even bij stilstaan. Laat ik daar eens bij stilstaan. Voor de zonden niet alleen van mij, dat zijn er al, ik weet niet hoeveel. Maar voor de zonden van de hele wereld. Jezus is dus, de Heer Jezus is dus in het Grieks de parakletos, hetgeen betekent advocaat. En dan kan ik het niet nalaten om dat ene favoriete vers van mij, wat u wel vaker gehoord heeft van mij, daar even mee op te zoeken. En dat is het enige vers in het Oude Testament. Job 16, vers 19. Houd het even vast. Job 16, vers 19. De Heer Jezus is dus onze advocaat, want dat staat in 1 Johannes 2, vers 1 en 2 zo. Althans, dat haal ik erin terug. Job. Ja, Mark, ik haal je toch even aan. Ook die hebben we zaterdag even voorbij laten komen. Als een bijzonder ingewikkeld boek. Vind ik dat zelf. Heel veel vragen over. Ik zal die nu niet met u delen. Maar wel prachtige versen. Waarin fantastische, volle verzekerheid versen in terugkomen. Die Job heeft laten optekenen door de Heilige Geest. Job 16, vers 19. En inderdaad, op dit moment is dat een van mijn meest favoriete Bijbelversen. Dat verandert natuurlijk nog wel eens door de tijd heen. In mijn Bijbel staat Job 16, vers 19. Ook nu, zie in de hemel is mijn getuige. En mijn pleitbezorger is in de hoogte. Een pleitbezorger is een advocaat. God, tegenover God in wezen. Job weet dat hij God zelf nodig heeft om zich vrij te laten pleiten. Dat Job dat al wist. Dat Job dat al in het Oude Testament kennelijk wist. Is iets, een gaaf die hij heeft gekregen. Dat ook niet vanuit zichzelf kwam. Maar vind ik een fantastisch vers. Een stukje zekerheid vanuit het Oude Testament. Dat is niet de enige vers hoor. In het Oude Testament natuurlijk. Maar dat over zekerheid gaat. Maar dit vond ik wel heel mooi. Ik denk nou. Ik ben benieuwd of ik de volgende keer mijn notities van deze Bijbelstudie erbij pak. Dan zal ik in ieder geval niet dit vers erbij pakken.
Hans, je Job 16, vers
19. 1-9. Ja, dat is iets heel anders. 19. Goed. Ik heb dat in meerdere Bijbels en op de telefoon op de Bijbels onderstreept. Zo hebben we denk ik allemaal onze versen waarvan we denken, wauw, nou dat is bij mij dit vers. Dan wilde ik van het hooglijk priestelijk werk, dat derde puntje, overgaan naar wat mij betreft even het laatste punt. Dat is ook qua tekst die ik heb een heel A4'tje. Gezien de tijd gaat dat dan goed, denk ik. Dat is de Heilige Geest ontvangen bij onze bekering. Dat weten we allemaal. Volle verzekering. Dat krijgen we bij het ontvangen van de Heilige Geest door onze bekering. Dat doen we niet zelf. Dat is de Heer die dat zelf in ons bewerkstelligt. Dat vind ik altijd heel erg ingewikkeld als ik daarover nadenk. Er zit helemaal niets voor mij bij. Maar het is wel zo. En die Heilige Geest die ontvangen we, die gaat nooit meer weg. Daar zijn wel misverstanden ook over. Maar daar is de Bijbel in mijn optiek erg duidelijk over. Ook natuurlijk hebben we daar vragen over, maar als de Bijbel daar duidelijk in is, dan kan ik dat niet anders dan dit zo zeggen. Goed, de Heilige Geest ontvangen bij onze bekering, die volle verzekerheid. Johannes 1, vers 12. Misschien wel even goed om dat nog even bij te zoeken. Want we weten het in theorie allemaal die we hier zitten. Ik ken u de ene wat meer dan de ander, maar ik ken u allemaal. En we gaan aan het avondmaal en daarin beleiden we ook dat we een kind van God zijn. Beleiden we dat de Heere voor ons aan het kruis is gegaan. Maar die Heilige Geest, dat we die ontvangen hebben, dat is wel een bevestiging die we krijgen vanuit Gods woord. Johannes 1, vers 12. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij volmacht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam, de Heer Jezus, Yeshua, Redder, geloven. Het aanvaarden van het plaatsvervangend sterven van de Heer Jezus staat hierin centraal. Dat zal ieder mens van zichzelf op zichzelf moeten toepassen, over na moeten denken. En als je dat gelooft, dan ontvang je de volmacht dat je een kind, dat je jezelf een kind van God mag noemen. Fantastisch. Ik vind dat een stukje zekerheid. En zeker als het heel moeilijk is, als er vervelende, nare zaken gebeuren en die gebeuren, dan vind ik dat mooi om dit vers zo bij te pakken. Kinderen van God te worden. In Johannes 1, ook vers 12, maar met name vers 13, staat het volgende. Even kijken. Volgens mij heb ik hier een tikfoutje gemaakt. Ik denk het wel. Ik ga het u voorlezen, vers 13. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. We zijn dus niet, ik denk dat dat heel bekend is, maar ik heb die toch maar genoteerd, door vererving van bloedbanden of een familieband of door een doop als kind, en ik spreek het maar voorzichtig uit, want het is altijd een hele goede intentie als ouders dat doen, bij mijn ouders bij mij ook gedaan, maar daarvoor word je niet een kind van God. Het is dus niet dat je opgroeit in een gezin. Het is fantastisch als je in een gezin opgroeit waarin vader en moeder je voorgaan. Dat is een zegen op zich. In het omgaan met de Heer en het voorlezen en leven uit Gods woord. Maar daardoor alleen kom je er niet, om het zomaar eens te zeggen. En ook natuurlijk niet door een vleeselijke geboorte, doordat je zelf van koninklijke adel bent of iets dergelijks. Daardoor ook niet. Het is ongeacht de persoon van geboorte niet iemand van de familie Oranje zomaar. Ondanks dat ze koning en koningin over ons zijn, ook zij zullen zichzelf moeten kiezen voor de Heer. Nou ja, dus eigenlijk omdat je vanwege God geboren werd, dus de wedergeboorte hebt gekregen. De Heilige Geest ontvangen bij onze bekering. In 2 Petrus 1 vers 4 staat. Best wel veel versen, hè? Ik vind het zelf altijd wel spannend als er iemand voor staat die noemt al die verschillende versen op. En ik maar bladeren, want soms heb ik het ook niet altijd even snel gevonden. Maar juist dat dwing je om in de papieren de Bijbel, althans mij, althans om goed bij te blijven. 2 Petrus 1 vers 4. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Onze zekerheid ligt dus in Gods handen. Beloften. De Heilige Geest hebben we ontvangen. Kleine voorwaarden, grote voorwaarden. Vul het zelf maar in. Mits we de wereld ontvlucht zijn en ons bekeren tot God. Mooi, hè, dat vers uit Petrus. In het hoofdstuk daarvoor, of in het eerste Petrusdeel, vers 1, vers 23, staat dit. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, dat is Christus, door het levende en eeuwige, blijvende woord van God. We werden door Christus, het zaad, dat is Christus, wedergeboren. Jezus is het woord en hij spreekt door het woord, dat woord. Ik ga even snel door, want ik kijk toch naar de tijd. Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus in mij. Wat een zin, die is best ingewikkeld. Het oude zonder natuur is gekruisigd, is afgestorven. De Heilige Geest van de Heer Jezus woont nu in mij. En daardoor heb ik groot vertrouwen in hem. Maar als ik dat nog eens even teruglees, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, dat is nogal wat. Wat bedoel ik daarmee? Als we dat zo lezen, dan zeggen we natuurlijk volmondig daar ja op, doe ik ook. Maar overdag glij ik regelmatig uit. Met allerlei zaken. En toch weet ik, Christus leeft in mij. Overdag, de hele week door, maak ik van die dingen mee waarvan ik denk van, was dat nou Christus, de bedoeling van Christus? En wat mooi is, dat we dan die gedachtes, dat wat we ons realiseren, bij de Heere mogen brengen. De dag mogen eindigen daarmee en de dag mogen beginnen. Als laatste. Toch even opzoeken, Johannes 14, vers 18 en 19. De volle verzekerheid, een belofte. We kennen dit, maar al te goed, denk ik. Maar het is altijd weer heerlijk om dat zo bekende vers weer even met elkaar te delen. Johannes 14, vers 18 en 19. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe, Maranatha. Nog een korte tijd in de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Dat is die volle verzekerheid. U zult leven. Ik zeg het met nadruk, mogen ons aan vasthouden, daar wil ik mijzelf aan vasthouden. Onze zekerheid is in hem, die was en die komen zal. Openbaring 1 vers 4. En als laatste, het is de geest die onszelf daarvan overtuigt, dat wil ik mezelf en u meegeven. Dan mogen we pleiten op het bloed van de Heer Jezus. We mogen weten dat we een Vader in de hemel hebben die voor ons zorgt. En we mogen ook weten dat die Heilige Geest bij ons is en ons overtuigt. We hebben allemaal twijfels. De hele dag door ook weer. Ik heb ook zakelijk, in mijn werk ook, dat ik denk van, ai, hoe ga ik dit nog weer aanpakken? Ik twijfel of ik dit goed gedaan heb. Dat is het menselijke, natuurlijke deel wat twijfels heeft. Ook dat kunnen we aan de Heer voorleggen. We hebben natuurlijk ook de geestelijke twijfel. Juist op de momenten dat het moeilijk wordt, worden we aangeklaagd. Kan het zomaar zijn dat we vertwijfeld raken, twijfelen aan de beloften van de Heer? Nou, laten we dan dit gedeelte uit Gods woord er maar bij pakken en daar stil ons hand op leggen, want het is de Heilige Geest die ons overtuigt dat we geen twijfel hoeven te hebben, dat wanneer we verzegeld zijn met de Heilige Geest, een kind van God zijn. En dat is wat ik vanavond met u wilde delen.